Onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 9e psalm het 8e en het 12e vers. Hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. En hij zoekt en hij gedenkt het bloed gestort in wrevele euvelmoed. 8 en 12 van psalm 9. Wij lezen vanavond het woord Gods uit de tweede brief van de apostel Petrus. En uit deze brief lezen wij het tweede hoofdstuk, de eerste 12 versen. 2 Petrus 2, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we het vijfde vers van psalm 75, want des Heeren hand besluit ene kelk vol bitterheid, 75 vers 5. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn, zullen die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben, de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddeloselijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel van de gruwelijke mensen daaruit verlost heeft, want deze rechtvaardige man wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degene die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren, daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen, maar deze als onredelijke dieren de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan. Zij zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij slaan vanavond ook weer de vierde zondag van de Heidelbergse catechismus op. Zondag 4. En we lezen vanavond de vragen en antwoorden 10 en 11. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk bij de over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is God dan ook niet barmhartig? Ja, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Laten wij samen bidden. Hier in een van de psalmen lezen wij, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw geduchte wraak. En we mogen dat vanavond, als wij zojuist met elkaar gelezen hebben in onze Heidelbergse catechismus en daarin de stof voor de prediking van vanavond hebben gevonden, ook wel zeggen. U zult ons vanavond ook een harde zaak doen zien. Want gij vertoornt u schrikkelijk over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. En dat moet ook gezegd worden. Dat staat ook in het evangelie. En Heer, het is de opdracht om het ganse woord te verkondigen en niets over te slaan. Het is onze opdracht ook als gemeente om naar het hele woord van u te luisteren en niet onze voorkeuren te hebben voor dit of voor dat gedeelte. Want u hebt het helemaal en alles geopenbaard en u wilt dat we het weten, ook dit onderdeel. Heer, u weet dat dat een onderwerp is wat ons van nature niet ligt, waar we eigenlijk schuw voor zijn, waar we ook niet zo vaak aan herinnerd begeren te worden. En we zetten het ook maar vaak liever uit onze gedachten en ver van ons weg. Maar laat ons zien vanavond, Heere, dat het bij het werk van de verlossing hoort om ons ook op de hoogte te brengen, niet alleen van wat gij eist, maar ook van wat gij doet als wij uw eisen niet nakomen en wat we dan verdiend hebben. En laat ons ook werkelijk door uw geest ontdekt worden aan onze verlorenheid, aan onze strafwaardigheid. En die is er bij iedereen, Heere. Of we dat nou ooit in ons leven al eens hebben erkend, of dat we het altijd nog hebben verzwegen, of dat we het echt met droefheid en met tranen voor uw aangezicht hebben leren beleiden, of dat we er nog onverschillig tegenover staan. Wij zijn door onze zonde, door onze val, maar ook door alles wat wij in ons leven zoal misdreven hebben, uw gramschap dubbelwaardig. En u laat het ons ook voelen, Heere, want ons leven is geen leven van enkel voorspoed. U laat het ons bij tijden ook voelen dat gij een God zijt die uw rechten in ons leven laat gelden. En die om uw recht komt. Gij zijt een God die het ons ook laat gevoelen, Heere, dat het leven dankzij de zonde ten gevolge van onze verlorenheid en van onze ongehoorzaamheid aan allerhande ellendigheid onderworpen is. En zo komen we ermee in aanraking, Heere, maar dan nog zijn we geneigd om bij de gevolgen van de zonde te blijven staan en te hopen dat die spoedig verdwijnen zullen. Terwijl de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, daar zo gemakkelijk blijft liggen. Wij bidden van u, o God, wilt ge de prediking van uw woord die vanavond zwaar is, en dat zullen we niet ontkennen. Wilt ge de prediking van uw woord vanavond gebruiken om harten te openen en mensen tot u te doen vluchten voor het eerst of bij vernieuwing. Wilt ge de prediking van uw woord gebruiken, Heere, om plaats te maken voor de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die ter wille van de zonden van zijn volk de eeuwige straf, ja zelfs de eeuwige straf heeft gedragen, om de zijnen van al die straffen te verlossen en hen in plaats van de dood het leven te geven en in plaats van de ongerechtigheid de gerechtigheid, om hun leven zo te redden, om hen zo met God te verzoenen. Heren, wat is in het licht van deze dingen dat een geweldig, een ondoorgrondelijk wonder dat gij een weg geopend hebt tot behoud voor mensen die uw gramschap dubbelwaardig zijn. Laten we zo met een begeerig hart, met een door uzelf ontsloten hart mogen luisteren naar wat van u entwege gesproken wordt. Geef ook hem die uw woord te verkondigen heeft de juiste woorden en de juiste toonhoogte te treffen, om deze toch wel heel ernstige dingen met de gemeente te bespreken. Laat het erom gaan, Heere, dat u verheerlijkt wordt in al uw deugden. Ook in uw onkreukbaar recht. Ook in uw toorn. Ook in uw gramschap. En laat het er ons om gaan, Heere, om door middel van dat woord dat gij door uw woord, dat gij laat spreken en dat ge door uw woord zoudt willen toepassen, mensen tot het behoud in Christus te mogen brengen. Heren, wij vragen u dat gij zo in ons midden wilt zijn. Dat u alles wilt weren wat ons zou kunnen schaden. Dat u zou willen weren wat de ernst zou willen wegnemen. Dat u zou willen weren alles wat op een verkeerde manier naar een toepassing van uw woord zou tenderen. O God, laat uw geest het werk doen dat zo nodig is bij een ieder van ons. En wilt u zo aan ons denken. Zegen het woord overal waar het gebracht wordt. Stel het ook tot een rijke zegen, Heere, voor degene die het mogen horen, opdat uw woord kracht zal mogen doen en opdat uw rijk zal mogen worden uitgebreid en in dat alles ook uw naam zal mogen worden groot gemaakt. We bidden, Heere, dat ge gedenken wilt aan velen die lijden, op welke manier dan ook. En wat is er inderdaad veel leed. Als we het hebben vanavond onder andere ook over tijdelijke straffen, dan zullen we toch ook wat moeten zeggen over uw oordelen en over uw gerichten. En die zijn er in het groot, die zijn er in het gebeuren in de wereld, maar die zijn er ook in elk mensenleven. Heren, en dat maakt het leven soms ook zo zwaar, zo moeizaam, zo verdrietig, zo teleurstellend. Dan komt de een er vroeger en de ander wat later achter dat het hier beneden toch niet is. En toch, Heren, iedere keer proberen we het weer wel hier te zoeken en hier te vinden en hier bevrediging van onze verlangens te ontvangen. Maar het zal toch niet gaan, Heren. Laat het de ervaring mogen zijn van hen die gij in een weg van tegenspoed leidt, dat er maar één weg open blijft. De weg naar uw trouw, naar de genadetroon, de weg naar u, Heer, om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. En dan zijt gij toch geen God die teleurstelt, degene die het van u verwachten en die op u hopen. Zegen degene die gij over ons gesteld hebt. Heren, wij bidden voor het huis van Oranje. Deze dagen mochten onze koningin en haar man terugdenken aan een huwelijksweg van 35 jaren. U hebt ze samen gedragen en gespaard door allerlei perioden heen. Er zijn ook in hun leven teleurstellingen geweest en ze zijn er nog. Er zijn ook in hun leven zorgen geweest en ze zijn er nog niet vrij van, integendeel. Maar ze hebben reden om uw naam ook te danken voor wat u hen tot nog toe gegeven hebt. Wilt u ze in u de Heere doen eindigen, Heren, en laten ze er ook iets van beseffen en gevoelen dat het onverdiende zegeningen zijn die u hen hebt gegeven. Zorgt u verder ook voor hen, ook in de zorgen die er nu zijn, ten opzichte van gezondheid en ziekte, Heren. U weet wat ze allemaal hebben te verduren. Wees hen nabij en goed en laat bovenal het woord van u hen tot een leidsman en tot een bron van onderwijs en vertroosting mogen dienen. Doe ze u kennen, Heren, gij die de koning der koningen zijt en voor wie alle vorsten zich ook moeten leren buigen. Heren, zegen gij door regering. Wij hebben zorgen als we het over onze regering hebben. En niet zozeer in de eerste plaats over de ontwikkelingen zoals die hier op economisch terrein zijn, maar toch wel allermeest wat betreft de ontwikkelingen op geestelijk gebied en de manier waarop daar leiding aangegeven wordt, of beter gezegd de manier waarop de leiding op dat terrein geheel en al ontbreekt. Heren, wij krijgen overigens wat we verdiend hebben, ook als volk. We hebben geen regering die vreemd is aan het gedachtegoed zoals dat onder ons volk leeft. Wat onder ons volk in grote meerderheid aangehangen wordt, dat wordt ook door onze regering aangehangen. En daarom klopt het wel bij elkaar. Maar het geeft wel zorgen, Heren, ook voor de toekomst. Zo kan het toch ook niet goed gaan. En als u zich werkelijk vertorent, en dat geloven we, over al onze zonden, dan vertorent u zich ook over nationale zonden en over volkszonden en over regeringszonden. En wat kunnen we dan verwachten? O God, gedenk nog aan ons in uw ontferming. En wilt u het alles nog eens ten goede doen keren? En met uw genade en met uw geest krachtig werken, zodat er ook onder ons volk weer een terugkeer zou mogen zijn tot u, de God die ook door ons voorgeslacht werd gediend. Al was dat toen ook niet volmaakt, heren, maar toen had in ieder geval uw woord nog beslag. En toen legde het ook nog beslag en toen werd er ook nog gevraagd naar uw geboden. Weliswaar niet door iedereen, maar toch door grote gedeelten van de bevolking wel. Heren, en toen hebt u het ook bewezen dat in het onderhouden van uw geboden een groot loon is. We vragen van u, o God, wees nog inderdaad met ontferming over ons bewogen. En zie nog niet aan in onszelf, want dan is er geen hoop. Denk ook aan de andere volkeren in deze wereld. Heren, we denken aan de gebieden waar geweld heerst, waar verdrukking en vervolging is, waar vijandschap niet alleen maar latent aanwezig is, maar ook openbaar komt. En waar de een de ander inderdaad naar het leven staat. Heren, ontfermt u zich over deze wereld die zo lijdt en waarin zoveel ellende is. En waarin zo duidelijk gedemonstreerd wordt dat als we u de Heren verlaten, we ook geen wijsheid meer overhouden. Ontfermt u zich, Heren, over de werken uwer handen. En doe niet met ons naar onze zonden. Hoor ons dan nog, o grote God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 21ste psalm. Als we deze psalm zingen, dan zingen we meestal uit het begin van deze psalm. En dat is ook wel heel begrijpelijk, want dan gaat het over de heerlijkheid van de komende zaligmaker, de koning, de vorst, die van de Heere het onvergankelijke leven heeft verkregen. Maar er is in deze psalm ook nog een tweede helft. En daar zingen we vanavond uit. En dat zijn versen die misschien niet zo makkelijk in het gehoor liggen, maar die niettemin even waar zijn als de versen uit het begin. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw raak zal hen verslinden. Vers 8, vers 9 en vers 12 van psalm 21.
Thank you.
geen onrecht. Ook niet als hij van de mens eist wat die mens niet meer doen kan. De mens die gevallen is en die onbekwaam tot enig goed geworden is en geneigd tot alle kwaad. Die mens is niet meer in staat om de wet des Heren te onderhouden. En toch vraagt de Heren van die mens, blijft hij van die mens vragen dat hij gehoorzaam zal zijn. En daarin doet de Heren geen onrecht. De Heere doet ook geen onrecht als hij de zonde die begaan wordt straft. Dat is het onderwerp dat nu via onze catechismus aan de orde gesteld wordt. Of God de zonde, als die er dan inderdaad is en als we dat niet meer kunnen en mogen ontkennen, of hij de zonde misschien door de vingers wil zien, is de vraag. Of hij die zonde ongestraft wil laten. Maar dat duldt Gods recht ook al niet. De zonde bedreven tegen de allerhoogste majesteit Gods moet gestraft worden. Dat is ook een eis van Gods recht. En als hij die straf brengt, het zij tijdelijk, het zij eeuwig, dan doet de Heere daarin ook geen onrecht. Daar moeten we het vanavond dus met elkaar over hebben, gemeente. Er zijn onderwerpen die aantrekkelijker zijn. Onderwerpen voor de prediking, die gelukkig ook volop in het woord van God terug te vinden zijn, die troostrijker zijn, die bemoedigender zijn, die opbeurender en verkwikkender zijn. Maar aangezien het God behaagd heeft om ook deze dingen te openbaren, en onze catechismus zuigt deze onderwerpen niet uit haar duim, maar heeft ze teruggevonden in het woord van God. En zal ze daarom ook aan de orde moeten stellen. En omdat het dus God behaagd heeft ook deze aspecten van zijn karakter en van zijn werk en van zijn regering te laten zien, kunnen wij niet anders doen dan ook in deze het woord van God naspreken. En we zouden het woord van God tekort doen als wij deze en dergelijke thema's zouden overslaan. Ook al zouden we dat misschien liever wel doen, maar we mogen het niet doen. God heeft bepaald wat de inhoud van de prediking moet zijn. God heeft bepaald wat de volle raad Gods is. En daar moeten we ons aan houden in de prediking en in het luisteren naar de prediking. Maar het is een ernstig onderwerp. Een zwaar geladen onderwerp. Straf. Strafwaardigheid. Tijdelijke, eeuwige straffen. Daar gaat het om. Laten we maar bij die tijdelijke straffen beginnen. Daar spreekt het woord van God ook over. Ik heb u gelezen uit tweede hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, en daar heb je drie voorbeelden van tijdelijke straffen. En als we dan daarnaast ook nog leggen een passage uit de brief van Judas. Dat zal u wel eens opgevallen zijn, dat de brief van Judas in vele opzichten nogal wat lijkt op de tweede brief van Petrus. Zeker het tweede hoofdstuk in die brief van Petrus. Als we dan die brief van Judas daarnaast leggen, dan komen we zelfs aan vier voorbeelden vanuit het verleden, vanuit de geschiedenis, waarin de Heere duidelijk bewezen heeft dat hij wraak doet over de zonden en dat hij de zonden niet ongestraft laat, maar dat hij die met tijdelijke straffen straft. Het eerste voorbeeld in 2 Petrus is vers 4, dat van de engelen die gezondigd hebben. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. Dat is het eerste voorbeeld dat de Heere de zonde niet heeft aanschouwd en verder maar onbesproken gelaten. Hij heeft die engelen die gezondigd hadden niet gespaard. Maar hij heeft ze in de hel geworpen en ze overgegeven aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Nou, elk woord is hier ook zwaar geladen. Ketenen der duisternis, bewaard worden tot het oordeel, in de hel geworpen, niet gespaard. Ik weet niet hoe het allemaal gegaan is bij de zonde in de engelenwereld en hoe dat gegaan is toen een van die engelen duivel werd en toen hij in zijn afval van God er velen meetrok. Maar in ieder geval, dit is duidelijk, God heeft daar in heilige verontwaardiging op gereageerd. En die engelen, die gevallen engelen, zijn door hem uit de hemel gestoten. Die zijn in boeien gedaan. En die worden bewaard tot de oordeelsdag. Het tweede voorbeeld dat in Petrus genoemd wordt is het voorbeeld van de oude wereld, vers 5. Hij heeft ook de oude wereld niet gespaard. En je weet, met die oude wereld wordt de wereld van de dagen van Noach bedoeld. En hoe dat allemaal gegaan is, dat wordt ons in de Bijbel wel wat omstandiger beschreven als bij de val van de engelen. Die hele wereld die lag in de ongerechtigheid. De mensen waren zo ver van God en van zijn dienst vervreemd en verbasterd, dat de Bijbel moet zeggen dat het aardrijk vervuld was met wrevel. En dat betekent zoveel als met geweld. Niemand was zijn leven meer zeker. Je kon niet veilig over straat gaan. De een loerde op de ander en de ander loerde op de een. Verdorvenheid allerwegen. En om Gods geboden bekommerde zich geen mens meer. En God zag in zijn schepselen ook niets meer wat hem aantrok. Ook niets meer wat aan die goede schepping herinnerde. Aan dat beeld Gods dat hij de mens gegeven had. En aan die deugden die hij aan hem gegeven had. En die talenten waardoor hij de taak die hij in deze wereld te doen gekregen had kon vervullen. Niets meer was er te bespeuren van kennis en van gerechtigheid en heiligheid. En toen besloot God deze wereld te verdelgen. Al deed hij dat niet terstond. Hij gaf zelfs nog een uitstel van 120 jaren. En in die 120 jaren waren de mensen nog niet eens verstoken van prediking ook. Ze hebben het geweten via de prediker der gerechtigheid Noach. Ze hebben het geweten wat er zou gaan gebeuren. Noach heeft gepredikt met het woord. Noach heeft gepredikt met zijn hamer. Toen hij de ark bouwde en toen de mensen kwamen vragen, wat ben je nou aan het doen? Toen heeft hij het uitgelegd. En toen heeft hij gezegd dat God zich schrikkelijk vertoornt. En toen heeft hij ook gewezen op de weg der ontkoming. Namelijk door het zijn in de ark is er ontkoming aan het gericht. Maar toen de mensen niet hoorden. En toen ze spotten en bleven spotten. En toen de tijd van Gods langmoedigheid voorbij was. Toen heeft de Heere de sluizen van de afgrond geopend. En hij heeft de sluizen van de hemel geopend. En dan is er geen houden meer aan. En toen is de aarde bedekt met de wateren van de zondvloed. En ze zijn alle omgekomen. Allen. Op die acht na. Dat ene gezin. Van Noach. En de rest kwam om. En toen zagen ze natuurlijk wel wat ze aan gelegenheden gehad hadden en die nou voorbij waren. En toen klopten ze wel op de deur, maar de Heere had de deur gesloten. En toen zijn ze omgekomen. En degene die zich in hun wanhoop nog aan de ark hadden vastgeklampt, in de hoop dat ze aan de buitenkant van de ark hangende misschien nog aan de gerichte God zouden kunnen ontkomen, moesten toen hun vingers verkrampten uiteindelijk ook loslaten en ze zijn ook verzwolgen in de wateren van de zondvloed. God heeft de oude wereld niet gespaard, want hij vertoornde zich schrikkelijk. Het derde voorbeeld dat we in de prediking van Petrus vinden in vers 6 van hoofdstuk 2, de steden van Sodom en Gomorra. Steden van de vlakte. En wat was daar dan de zonde? Daar wordt de zonde nog speciaal aangeduid door de Heere in zijn woord ook. Wanneer is de maat vol? Wanneer constateert God via de engelen die hij uitgezonden heeft dat de maat van de ongerechtigheid van Sodom vol is? Als die twee godsgezanten daar in Sodom gekomen zijn en als ze een intrek genomen hebben op uitnodiging in het huis van Lot. En als de mannen van Sodom zich 's avonds rondom dat huis van Lot vergaderen en van Lot eisen dat hij die gasten tot hen uit zal brengen, want zij willen ander vlees nagaan. Ze willen die mannen bekennen. En ze zijn nergens anders mee tevreden te stellen. Ze branden van lust en van vuile begeerten als ze die vreemdelingen hebben gezien. En ze willen een goddeloze praktijken zoals die in gebruik waren in Sodom met hen ook bedrijven. En toen God dat zag, heeft hij geconcludeerd dat de dag van het oordeel gekomen was. En hij heeft vuur en zwavel uit de hemel geregend op de steden van de vlakte. Zodat de mensen desintegreerden door het hemelvuur en door de brand waarmee ze verbrand werden. En er is van velen niets overgebleven. En zo zijn de steden van de vlakte omgekeerd in het vreselijke godsgericht. Zij waren ook niet zonder waarschuwing gebleven. Het was niet de krachtigste getuige, dat stem ik u toe, deze Lot. Maar het was er wel een van wie ze toch hebben geweten, hoewel ze er ook wel weer eens aan getwijfeld zullen hebben, dat deze man een rechtvaardige ziel had. En in ieder geval hebben ze een aanstaande schoonzoons, die nooit zijn schoonzoons geworden zijn, geweten van de waarschuwingen. Want Lot heeft hen in die laatste nacht toch nog de boodschap gebracht dat ze haast moeten maken om te ontkomen, maar ze hebben hem bespot. En toen bleek dat Noah, dat Lots woord ook geen enkel gezag meer had. En toen was door alles heen het oordeel onafwendbaar. En als we dan de brief van Judas er nog even naast leggen, Judas noemt deze voorbeelden ook, dan noemt Judas ook nog een ander voorbeeld, namelijk het voorbeeld van het volk Israël, vers 5 van de brief van Judas. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk van Egypte, uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. Dat is het eerste voorbeeld dat Judas noemt. En dan gaat het over wat God aan Israël gedaan heeft. Aan zijn eigen verbondsvolk, dat hij uit Egypte bevrijd heeft. Maar toen kwam het moment dat ze niet meer in zijn woorden geloofden. Toen kwam het moment dat ze zijn woord verwierpen. En dat ze terug wilden keren naar Egypte. En toen zwoer God in zijn toorn dat geen van hen in het land der belofte zou binnengaan. Maar dat hun lichamen zouden vallen in de woestijn. En het is gebeurd, zoals God had gezegd. Het is gebeurd. En waar ze ook waren, waar ze ook een poosje gekampeerd hadden, als ze er wegtrokken, dan lieten ze graven achter. Overal. In heel dat gebied. Zodat, als ze dan jaren later aan de grenzen van het beloofde land zijn, er eigenlijk een heel nieuw volk staat. En al degenen die uit Egypte zijn uitgegaan, op een enkele uitzondering na, ze hebben het land Kanaan niet gezien. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Gemeente, dat zijn zomaar een paar voorbeelden uit het Oude Testament en eigenlijk allemaal nog uit het begin van het Oude Testament. En dan kun je, als je andere schriftgedeelten ernaast legt, nog veel meer van de oordelen Gods beschreven vinden. En het is één doorlopend getuigenis. Dat is ook het woord van God. Dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar dat hij zich schrikkelijk vertoornt over de zonden waarmee we in de wereld komen. En de zonden die we dagelijks bedrijven. En dat hij die zonden met tijdelijke straffen bezoekt. Of dat nu is zoals hij dat net met de oude wereld deed. Of met de steden van de vlakte, of met het volk in de woestijn, of nog weer op andere manieren. En zo is er in heel de manier waarop God met zijn volk en met de wereld, met de volkeren van de wereld omgaat, iedere keer weer dat element van het gericht. Gods regering wordt ook gekenmerkt door zijn gerichten. Dat zijn dan tijdelijke straffen. Maar onze catechismus zegt dat God niet alleen met tijdelijke straffen de zonde bezoekt, maar hij doet dat ook met eeuwige straffen. En dat maakt het nog veel erger. Dat maakt het ook nog veel ernstiger. En dat maakt de prediking daarvan ook nog veel zwaarder. Wat is dat, eeuwige straffen? Onze catechismus wijst ons de weg. Als in antwoord 10 een schriftwoord geciteerd wordt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Een woord uit Deuteronomium. Een woord van God zelf. God heeft zijn heilige wet gegeven, een wet om naar te leven. En toen heeft hij gezegd dat als het volk van Israël zich niet aan die wet zou houden, en als ze niet zouden blijven in alles wat in dat wetboek geschreven stond, dan zou hij hen treffen met de vloek. En dat woord heeft een ontzaglijke zwaarte. Vervloekt. Wat is dat dan? Dat is dat een mens buiten de gunst en de gemeenschap van de Heere gesloten wordt. Het is het tegengestelde van zegen. Zegen, als de Heere zegent, dan doet hij het in ons leven voorspoedig voortgaan. Dan geeft hij ons reden tot vreugde. Dan geeft hij ons de vervulling van onze noden. Als de Heere zegent, dan opent hij zijn hand en dan laat hij zijn aangezicht in gunst aan ons lichten. En dan heeft ons leven iets van de glans die erover komt te liggen vanwege de goedertierenheid Gods. Nou, denk dat allemaal nou weg. En denk nou precies dat het tegenovergestelde daarvoor in de plaats gekomen is. En dan weet u wat de vloek is. De vloek is de verberging van Gods aangezicht. De vloek is dat God zijn hand inhoudt. De vloek is dat God niks meer tegen ons zegt. De vloek is het weggezonden worden. En het buiten de gunst van de Heere moeten verkeren. En daar spreekt het woord van God in ernstige bewoordingen van. Dan weet u, dan vallen daar termen als het eeuwige vuur. Dat de duivel en zijn engelen bereid is. En niet alleen de duivel en zijn engelen. Maar ook allen die de wil van de duivel doen. Dan spreekt de Bijbel van de buitenste duisternis. Als ik denk aan Lucas 16, waar de Heere vertelt van de rijke man die sterft en die slaat zijn ogen op in de pijn. En hij zegt tegen Abraham dat hij smarten leidt in deze vlam. Moet ik dat allemaal uitleggen? Laten de woorden voor zichzelf spreken, gemeente. Laten we het gewicht van die woorden gevoelen. En wie worden door dat lot getroffen? Wie zullen dat lot ondergaan? Daar heeft de Heer ook antwoord op gegeven. En ik verwijs alleen maar even naar de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. In hoofdstuk 1 van die brief, in vers 8, lezen wij dat de Heer Jezus komt om met vlammend vuur wraak te doen over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Twee categorieën. Er zijn er die God niet kennen, die buiten elke zaligmakende kennis van God hebben geleefd en die buiten elke zaligmakende kennis van zijn gestorven. Maar er is ook de tweede categorie, en dat is de categorie van degenen die het allemaal wel geweten hebben. En aan wie het evangelie niet onbekend gebleven is. Maar die, hoewel ze het evangelie hebben geweten en hoewel ze het evangelie hebben gehoord, het ongehoorzaam gebleven zijn. Dat zijn mensen zoals u en ik dus. Geen mensen die vreemdeling waren van heel de werken Gods en van al het woord van God. Maar mensen die ervan op de hoogte waren, die eronder gezeten hebben, die erin onderwezen zijn. Misschien wel van hun jeugd af aan. Maar die het ongehoorzaam verworpen hebben. Dat doen we van nature niet allemaal zo. Zulke mensen, of ze nou tot categorie 1 of categorie 2 behoren, zoals Paulus hier aanduidt, ze zullen allemaal een keer horen die woorden die de Heer Jezus ons al bekendgemaakt heeft. In een van de laatste dingen die hij zijn discipelen verteld heeft toen hij met hen nog op aarde was. De zaken van het laatste gericht. Deze mensen zullen allemaal horen die woorden door de mond van de koning gesproken. Ga weg van mij. In het eeuwige vuur. En dat is nou de vloek. Ga weg van mij. Dan wil de Heer Jezus niets meer met u te doen hebben. Dan wil hij geen zorg meer aan u besteden. Dan wil hij geen gebed meer van u horen. Dan wil hij geen nood meer van u lenigen. Dan wil hij geen zegen meer over u uitgieten. Dan wil hij zijn hand niet meer naar u uitstrekken. Niets meer van de goedheid Gods. Niets meer van de langmoedigheid Gods. Geen troost meer, nooit meer één woord van troost. Nooit meer één ogenblik van vreugde, wroeging, wanhoop, pijn, tandengeknars, tongenkauwen van pijn. En alles wat hier het leven nog aangenaam maakt is daar weg. Elk gezelschap waar je hier nog vreugde aan kon beleven is daar weg. Zelfs een druppel water kreeg die rijke man in de pijn niet meer toegediend. En nooit hoop dat het nog eens beter zal worden. Nooit hoop dat de Heere nog eens een wending zal geven. En dat wordt al maar erger als we ook de wroeging in ons eigen geweten zullen gaan gevoelen. En als we het zullen gaan ontdekken, dat we de weg hebben geweten. En dat God ons nagewandeld heeft. En dat hij ons achterna geroepen heeft en gezegd heeft, wend u toch tot mij en word behouden. En we hebben erop gereageerd door te zeggen, Heere, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En wat denkt u van die mensen die zichzelf wijsgemaakt hebben dat het goed met hen was? Wat denkt u van die mensen die onder een verkeerde prediking gezeten hebben en die het wijsgemaakt was dat het goed met hen zat? Wat denkt u van die mensen die naar de hemel zullen gaan in gedachten en dan te horen krijgen, ik heb u nooit gekend? Eeuwige straf. U zegt, waarom moeten we dat nou weten? Waarom moet er nou een hele kerkdienst besteed worden aan dit aspect van het woord van God? Gemeente, zeg eens eerlijk, heb ik nou keus? Ja, u zou zondag 4 in één keer hebben kunnen behandelen. Ja, dat had gekund. Dat zou wel opvallend zijn geweest, want zondag 3 heb ik ook niet in één keer behandeld. En zondag 5 en zondag 7 hoop ik ook niet in één keer te behandelen. Dat zou ook een uitwijkmanoeuvre zijn geweest. Het zou een handige beweging zijn geweest om net eventjes recht te doen aan wat er dan wel staat, maar het dan toch zo gauw mogelijk ook weer te vergeten. Zou dat eerlijk zijn geweest? U zou me erop hebben kunnen aanspreken. Ik weet niet of u het gedaan zou hebben, maar u zou mij erop hebben kunnen aanspreken. Is het eerlijk tegenover God, wiens woord we gekregen hebben en wiens woord we hebben te verkondigen, maar dan in de volle omvang, Kunnen wij zeggen als predikers, als ambtsdragers, kunnen we zeggen als ouders, wat Paulus tegen de ouderlingen van Efeze zei, dat hij niets achtergehouden heeft. Niets achtergehouden heeft. Maar hen de volle raad Gods heeft verkondigd. Waarom moeten we dit weten? Omdat God wil dat we het weten. Maar is dat dan niet om te schrikken? Is dat dan niet om bang van te worden? Moet je dat nou preken, ook als we onze kinderen meegenomen hebben naar de kerk? Misschien kunnen die jongens en meisjes vanavond geen eens slapen. Als ze bedenken wat ze gehoord hebben in de kerk, misschien worden ze een en al onrust. En misschien ben je vannacht met je kinderen bezig omdat ze niet slapen kunnen. Moet dat dan, dominee? Of op zichzelf genomen is schrikken ook weer niet het ergste natuurlijk. Als een mens in gevaar verkeert en hij is niet vatbaar meer voor welke vorm van waarschuwing ook, dan zou het misschien wel eens de enige nog kunnen zijn om hem flink te laten schrikken. Zodat hij nog tot zijn positieve komt. En als hij dan werkelijk door de schrik voor het gevaar bewaard wordt, dan kan hij degene die hem heeft laten schrikken er nog dankbaar voor zijn ook. Zou best eens kunnen wezen. Ik denk dat Paulus dat ook in gedachten gehad had toen hij aan de Korintiërs schreef. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Het zou wel eens kunnen wezen dat we zo heilzaam moeten schrikken in ons leven, gemeente. Omdat we anders maar door zouden gaan en door zouden gaan totdat het te laat is. Ik denk dat er in de hemel mensen zijn die God danken dat hij hen de schrik heeft aangejaagd op een bepaald moment in hun leven. Toen het tot een keerpunt kwam dat er in de hemel gedankt wordt voor de schrik des Heren. Denkt u ook niet? Maar afgedacht nog daarvan, waarom moeten wij dit weten? Waarom heeft God het ons geopenbaard? Zou het niet wezen dat elk mens, elk schepsel, ik denk niet alleen maar aan mensen, want dat ging over in Petrus ook over engelen, dat elk schepsel moet weten dat als hij zondigt, hij al zijn rechten verspeelt en maar één recht overhoudt. Want bij God gaat alles naar het strikte rechtvaardige recht, dat zagen we vorige week. En wat is dan het recht dat een zondaar overhoudt? Het recht op straf. Dat hebben we over. Is God wat anders tegenover u en mij verplicht? Is hij verplicht om ons te onderhouden? Is hij ons verplicht om ons te beschermen? Is hij verplicht om ons leven te verlengen? Is hij verplicht om ons levensonderhoud te geven? Is hij verplicht om ons tijd te geven? Zijn er plichten bij God om ons genade te bewijzen? Zijn er verplichtingen bij de Heere om ons de naam van de zaligmaker bekend te maken? Gemeente, God heeft zulke verplichtingen tegenover ons niet meer. Als hij ze tegenover ons had, dan had hij ze ook tegenover die gevallen engelen. Maar die bewijst hij toch geen genade? En die hoeven er toch niet op te rekenen dat ze ooit het evangelie zullen horen? We hebben verdiend om hetzelfde lot te ondergaan. Verdiend om ook met ketenen de duisternis bewaard te worden tot de oordeelsdag. God is aan ons niks meer verplicht dan alleen om ons te geven wat we hebben verdiend. Vergeet u dat niet. Als u zou de neiging zou hebben, in de verleiding zou komen om tegenover de Heere te klagen vanwege tegenspoeden en moeite die er in uw leven misschien ook zijn en die ook wel eens konden vallen onder dat hoofd van tijdelijke straffen, in ieder geval de moeite en de zorgen die meekomen als gevolg van de zonde. Als u de neiging zou hebben, de aanvechting zou voelen om dan in ontevredenheid over de Heere te gaan klagen en over zijn liefde en over zijn wijsheid te gaan klagen, moet u uzelf maar voorhouden, maar ik heb nergens recht op. Nergens. Waarom deze dingen ons voorgehouden worden? Omdat we moeten leren, en dat laten die voorbeelden die we zojuist gezien hebben ons ook zien, Dat we moeten leren dat we op geen enkele manier uitzonderingen kunnen zijn. Die engelen waren ook geen uitzondering. Hoe hoog hun positie ook was. Hoe hoog ze ook stonden. Toen ze zondigden, wierp God ze neer. Hun hoge positie redde hen niet. En ons ook niet. En wat wij ook bereikt zullen hebben. En welke naam we ook gemaakt zullen hebben. En wat we ook voor de mensheid hier op aarde misschien hebben gedaan. En wat we misschien ook voor de kerk des Heren hebben gedaan. En welke naam we misschien onder het volk van de Heren hebben verkregen. Dat zal ons niet baten. Dat vrijwaart ons niet van de straf. Bij God geldt dat er geen aanzien des persoons is. En gelukkig ook maar. Wat we uit deze voorbeelden bijvoorbeeld ook kunnen leren, dat is dat als de zondaars in de meerderheid zijn, en verre in de meerderheid zijn, dat dat God nog niet weerhoudt om te straffen. Wij kunnen wel eens denken van, oh, de mensen, de meesten, de massa doet het, en de massa kan toch niet altijd verkeerd zijn, oh nee. En in Noach's dagen dan? Ofwel waren er al met al, waar nog de vrezen des Heren was. Hoe groot was dat gezin? En hoeveel gezinnen waren er? Behalve dat van Noach immers geen, waar de Bijbel, om zo te zeggen, nog op tafel kwam. Er waren er 8. Er waren er maar 8. En de massa week van God af en volhardde daarin. Dus het getal beslist ook al niet. Wat we uit deze voorbeelden kunnen leren en waarom de Heer ons deze dingen voorstelt, dat is dat wij er niet trots op hoeven te zijn als wij over de vrees heen zijn gekomen. Elk mens kan zich nog wel herinneren, ik denk tenminste bij de meesten, vooral in hun jonge jaren en in hun kinderjaren, dat er bij het horen van deze dingen wel eens een schrik in hun leven was. Ik kan me dat uit mijn kinderjaren ook nog wel herinneren. Dat we thuis een boek hadden met de schilderafbeelding van dat schilderij, ik geloof van Lucas van Eyck, over het laatste oordeel, zo'n drieluik. En dat je daar vaak, toch met een kloppend hart, naar zat te kijken. Maar een mens kan er overheen groeien over zijn schrik. Ze waren in Sodom er ook overheen gegroeid. Ze waren ongevoelig geworden. En ze beroemden zich erop dat ze het kwaad onverschrokken en onbeschaamd durfden bedrijven, tot zelfs op de straat toe. En dat niets hen meer kon weerhouden. En ze lieten zich niet bang maken. In de oude wereld niet door Noach en in de steden van de vlakte niet door Lot. Bleef het oordeel uit, ook al waren ze zo verhard in het kwaad? Nee, het bleef niet uit. En we moeten ons er dan ook niet in beroemen, als we misschien voor onszelf de conclusie getrokken hebben dat wij ons niet meer laten schrikken, tot schrik laten aanjagen. Het is nog een zegen. Als een mens het ook wel eens een keer voor God mag zeggen, zoals David het zei, mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. Het is nog een zegen als je geweten wel open gaat. En als we het nog wel eens een keer voelen ook. Wat wij uit die voorbeelden leren, onder andere ook dit, dat de Heere zich heel bijzonder vertorent over de zonden van onreinheid. Denk nog eens even aan Sodom. Trek de lijnen daarna vandaag maar door. De verdorvenheid van Sodom die uitkwam en die voor God eigenlijk de aanwijzing gaf, nou is de maat vol. Nou hebben ze gedaan tot het uiterste, toen ze die gezanten van de hemel, die gasten van Lot op de straat wilden bekennen, mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende in het openbaar. En als God dat toen zo strafte, vuur en zwavel uit de hemel, is God veranderd. Is God milder geworden? Is God meer bereid om de dingen nu wel door de vingers te zien? Zal Amsterdam aan dat lot ontkomen? Om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid, zegt de schrift. En niemand zal ontkomen. En wat we uit deze voorbeelden leren, en dan komt het nog dichter bij huis. Want je kan wel zeggen, wij wonen niet in Amsterdam, en wij beleven het op die manier niet, en wij doen zo niet. Nee. Maar dan dat volk Israël in de woestijn. Waarom bleven die buiten Kanaan? Waarom stierven zij in de woestijn? Waarom werden hun graven daarachter, hun lichamen daarachter gelaten in graven? Eén ding, één ding, één ding maar. En al het andere dat wordt door de Heere niet genoemd. Maar dat ene dat de doorslag gaf, het ene dat God besloot om dat volk buiten Kanaan te houden, dat was dat ze zijn woord niet geloofden. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En ze hadden zoveel voorrechten en ze hadden zoveel hulpmiddelen. En ze wisten van die tabernakel en daar werden toch de offers gebracht. En daar waren toch de priesters die het volk onderwezen. En daar waren toch de herinneringen aan de uittocht uit Egypte. En al de andere de gunstbewijzen van de Heere. En ze aten toch dagelijks het manna. Allemaal waar gemeente. Maar dat ene, dat gaf de doorslag. Ze geloofden God niet op zijn woord. En dan baat het niet of je een gelovige vader hebt gehad. En dan baat het niet of je een godvruchtige moeder of een godvruchtige grootvader of grootmoeder gehad hebt. Dan kom je om. Gemeente, voelen we de ernst van deze dingen? Zijn we het ermee eens dat het onder ons gepredikt moet worden? En dat we met die boodschap vandaag naar huis moeten gaan? En dat we ermee tot onszelf moeten inkeren? En dat we voor onszelf de toepassing moeten maken? God vertoont zich schrikkelijk beide over onze aangeboren en werkelijke zonde. Dan gaat het namelijk niet om de zonde van die oude wereld en om de zonde van die mensen in Sodom en om die zonde van Israël toen in de woestijn. Onze zonden. Als deze leer niet meer gepredikt wordt, dan staat dat niet op zichzelf. U moet maar eens om u heen zien, voor zover u kennis hebt van de ontwikkeling van theologie en van kerkelijke praktijken, dan kunt u het zelf ook wel constateren dat als de ernst van deze dingen weg is, en als over deze dingen niet meer de boodschap gebracht wordt, dan is de volgende fase, dan denkt men ook minder ernstig over de zonde. En daar wordt ook niet zoveel meer over gezegd. En dan wordt er in plaats van over de zonde wel veel over de verlossing gesproken, maar het is niet de echte verlossing. Het is niet de verlossing van de zonde. Het heeft een andere inhoud gekregen. De hele visie op de Heer Jezus Christus wordt anders. Je hebt hem ook niet zo hard meer nodig als borg voor je schuld. Als degene die je komt om van de zonde te verlossen. Je hebt hem nodig als helper in je nood en in je moeilijkheden. Je hebt hem nodig als een trooster die je af en toe aanroept. Je hebt hem nodig als een soort gids door het leven. En zo krijg je oppervlakkige ideeën over de Heer Jezus Christus. Om die reden zullen wij deze dingen toch vast moeten houden. Want wij willen toch het woord van God ons niet laten ontnemen op geen enkel terrein. We willen ons toch ook het evangelie niet laten roven. We zullen deze dingen toch maar blijven geloven, gemeente. En we zullen er toch maar mee tot onszelf inkeren. En dan denk ik aan degenen die onbekeerd zijn. Mag ik de onbekeerden vanavond eens nadrukkelijk aanspreken. U weet toch wel wat het loon op de zonde is. U weet toch wel, nu in ieder geval, hoe de Heere over de zonde denkt. Gods oordeel over onze zonde kan wel heel anders zijn dan datgene wat we er zelf van denken. Wij vergoelijken dat wel. En we praten de dingen wel weer makkelijk recht. Ook al weten we in ons geweten wel dat het zo makkelijk niet zal gaan. Maar we maken het onszelf toch maar liever wel wijs. Maar hier heb je nou een aanduiding hoe de Heere erover denkt. En dat is anders dan dat wij het taxeren. Er komt een moment, echt waar, als je zo doorleeft, in onbekeerdheid tegenover God, in ongeloof tegenover de Heere en zijn heilig woord, er komt een moment dat de Heere tot ons komt en dat hij dan komt zeggen, en betaal me nou maar wat je schuldig bent. Wat we eens zouden moeten doen, beste vrienden, ook jonge vrienden, als je zo doorgaat in je leven zoals je tot nog toe geleefd hebt, wat we zouden moeten doen, dat is doen wat Mozes deed. Als ik van Mozes lees hoe het in zijn leven gegaan is, in Hebreeën 11 lezen we daarvan dat hij als een soort boekhouder bezig geweest is en dat hij de dingen eens naast elkaar gelegd heeft. Laat ik eens een paar versen lezen uit Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter geworden, genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Daar heb je nou echt een boekhouder die aan het werk is. En die de dingen tegenover elkaar plaatst. De ene kant, datgene wat nou de wereld biedt, in zijn geval wat Egypte bood, wat hij daar allemaal krijgen kon, nou dat was niet gering. Een zoon van Farao's dochter, dus een hoveling, nee meer, een prins, aan het hof van de koning, met ik weet niet wat voor mogelijkheden en perspectieven. Een prachtige carrière, dat kon hij om te beginnen krijgen. De schatten van Egypte, die waren er ook allemaal tot zijn beschikking. Daar kon hij vrij over beschikken. Natuurlijk, als je in zo'n positie bent, dan hoef je niet arm door het leven. Dan hoef je niet te denken van, ik zou dit wel graag willen hebben, maar ik weet niet hoe ik eraan moet komen. Nee, natuurlijk niet. Wat je in je gedachten krijgt, dat kun je kopen. Dat komt je toe. Dat hoort bij die positie. De schatten van Egypte. De genieting van de zonde. Kon hij er ook bij krijgen. U ziet hoe de zonde hier voorgesteld wordt, als iets waarvan je genieten kunt, waar je bevrediging in kan vinden. Dat was ook voor Mozes allemaal beschikbaar. Wat hij ook maar wilde, in welke vorm hij het ook krijgen wilde, waar hij ook maar op een zondige manier van wilde smullen, het was allemaal binnen zijn bereik. En toen ging hij optellen. En toen schreef hij één woord onder die hele optelsom. En dat was voor een tijd. Tijdelijk. Een zoon van Farao's dochter, je bent het hooguit voor een tijd. De schatten van Egypte, je hebt ze hooguit voor een poosje. De genieting van de zonde, je hebt het hooguit voor een periode in je leven. En dan is het voorbij. En toen aan de andere kant, en daar kwamen dingen die misschien helemaal niet zo aan een mens appelleren, sommige dingen tenminste niet. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Ja, want dat volk van God, dat gaat er vaak moeilijk doorheen. Dat is in tijden soms ook allerafschrapsel. Dat staat niet zo hoog genoteerd in deze wereld. Dat volk van Israël daar in het diensthuis van Egypte, besmeurd door de modder waarin ze geregeld moesten werken, de klei waar ze stenen van moesten bakken, zwart van dienstbaarheid. Nee, dat is nou niet zo aantrekkelijk. Maar het is wel het volk van God. Dat zag Mozes ook. Het volk van God. En daarnaast de versmaadheid van degene die in de lendenen van dat volk nog schuil ging. De Heere Jezus Christus. Ja, terwille van Christus moet een mens wel eens smaadheid dragen in deze vijandige, aan God vijandige en aan het volk van God vijandige wereld. Voor Christus was geen plaats en voor het volk van Christus eigenlijk ook niet. Maar het is wel Christus. De versmaadheid van Christus. En toen ging hij dat optellen. En toen kon hij er wat anders onder schrijven. Niet voor een tijd, maar voor eeuwig. Voor altijd. Volk van God. En dan valt straks ook de smaadheid van dat volk van God nog weg. Christus. En dan valt straks ook nog de smaadheid van Christus weg. Dan blijft er alleen maar de heerlijkheid der vromen over. En die zal op het luisterrijkste voorschijn komen. Eeuwig. Zet ze nou eens heel eerlijk tegenover elkaar. Wat heb je in dit leven? Wat zoek je in dit leven? Wat begeer je van dit leven? Wat verwacht je ervan? Zelfs dan zou je het buiten de genieting van de zonde omproberen. Dan nog, een zoon van Farao's dochter, de schatten van Egypte en noem maar op. Maar het einde is voor een tijd. En dan, als je dat dan kwijtraakt, je hebt meer niet. Je hebt meer niet. Wat dan? Toen mocht Mozes de goede keus doen. Door het geloof heeft hij de goede keus gedaan. Zou je ook niet van God gaan vragen of hij je ogen ervoor openen wilt. En dat hij jou en u ook tot die goede Mozes keus zou leiden. En daarom is het nuttig om ook vanavond weer eens te horen wat het lot zal zijn voor hen die net niet als Mozes de verkeerde keus doen. Laten we deze dingen dan toch maar bedenken, opdat, en dat is weer een andere lijn van toepassing, opdat ook degene die verantwoordelijkheid dragen voor het leven van anderen, en hebben we dat eigenlijk niet allemaal, wie van ons kan zeggen wat Kain zei, ben ik mijns broeders hoeder, niemand immers. De Heere zegt, je bent wel de hoeder van je broeder, denk erom. Maar zouden we dan van deze dingen, van deze ernstige dingen, niet ook dit leren, gemeente, dat we niet zomaar onbekommerd en onbewogen door het leven kunnen heen gaan, zonder dat we ons bekommeren en bewogen zijn met het lot van onze medemensen. Dan kun je net zo breed maken als dat je wil. Maar je kunt het ook kleiner trekken in de kring waarin je je verantwoordelijkheid toch in ieder geval hebt te voelen en te beleven. In de kring van je gezin. Heb je geen verantwoordelijkheid voor je vrouw? Voor je verloofde? Voor je man? Voor je kinderen, voor je ouders. Weet u dat ouders een verschrikkelijke mogelijkheid hebben? Ouders kunnen ervoor zorgen dat de hel bevolkt wordt. Moet je eens indenken. Dat die mogelijkheid bestaat, dat je de hel mee bevolkt. Als je het geestelijk nut van je kinderen verwaarloost. En als je niet bij God in worsteling bent. Voor het behoud van hun zielen. Waar is onze bewogenheid als we weten dat God zich schrikkelijk vertorent over onze aangeboren en werkelijke zonde. Dan is het toch nodig om bewogen te zijn. En bij God te worstelen. En wat is tenslotte het nut van deze leer? Dan spreek ik tot degene die door genade mogen weten dat de Heere hen verlost heeft. Dat de Heere in hun leven ingekomen is. Dat de Heere door zijn genade hen te sterk geworden is. Die weten mogen, doordat de Heere in hun leven gekomen is, dat er nou een beter lot hen wacht. En dat ze aan dit verderf toch in beginsel ontvloden zijn. Hoe vaak ben u de Heere dankbaar? En hoe diep zit die dankbaarheid als u deze dingen hoort? Dat de Heere u daarvan verlossen wilde. Dat hij door zijn almachtige zondaarsliefde en zijn trekkende genade u bij de rand van dat verderf wilde wegtrekken. En dat hij u aan zijn zijde wilde scharen. En dat hij de vrezen van zijn naam in uw ziel wilde leggen. Is dat geen reden om de Heere op onze knieën te danken, dat hij in zijn ontferming zo met ons handelen wilde, om ons van die grote nood en dood in beginsel te verlossen, en dat we nu hoop mogen hebben dat we daar waar dat eeuwig verderf ten volle zal worden gedragen, nooit hoeven te komen. En dan moet u zich ook eens indenken hoe dat nou mogelijk was. Hoe was het nou mogelijk dat Noach in de ark kwam? Was die dan beter dan de rest? Hij was ook een kind van Adam. Hoe was het nou mogelijk dat Lot aan dat oordeel in Sodom ontkwam? Was hij dan beter dan de rest? Ach, wel nee. In zijn bestaan was hij net zo verdorven. Het was alleen Gods genade die hem eruit gehaald heeft. Het was niet om de verdiensten van Noach, niet om de verdiensten van Lot, niet om de verdiensten van Caleb en Jozua, die wel in het beloofde land mochten komen, maar het was vanwege het getuigenis van Gods genade dat er in hun leven was. En hoe is het nou mogelijk als de Heer een zondaar van het eeuwig verderf verlost en dat hij uitzicht mag hebben op de zaligheid, dat hij er ook wel eens verlangen naar mag hebben en dat hij weten mag als hij terugkijkt, dat die deur gesloten is. Die deur naar het eeuwig verderf. Hoe is dat mogelijk? Dan krijgt die Heere Jezus Christus waarde, of niet? Want die is daar geweest. Die heeft de diepten der hel doorwaad. En die heeft de helse benauwdheid en angsten en pijnen gedragen. En toen hij er geweest was in de plaats van zijn volk, toen hoefde zijn volk er niet meer heen. Want God doet recht. En hij bezoekt de zonde geen twee keer. Als ze in Christus bezocht zijn, dan zijn zij er vrij van. Dan worden zij vrijgesproken van schuld en straf. En als Christus voor hen de helse benauwdheid en angsten gedragen heeft, dan zullen zij ervan verlost worden en voor eeuwig van bevrijd zijn. O, wat een wonder, en daar heb je nou niks aan gedaan. Daar heb je nou helemaal geen verdiensten voor hoeven meebrengen. Daar heb je nou helemaal geen deugden voor hoeven te vergaderen. Dat kreeg zo'n zondaar nou uit enkel genade. Wat een reden heeft Gods kind dan om de Heere te danken. En om hem te bidden, Heere, geef me dat maar voortdurend te beleven. En geef me maar voortdurend in die dankbaarheid tegenover u de Heere te mogen staan. En geef me maar voortdurend een innerlijke haat en afkeer tegen alles wat u onteert en wat u smaadheid aandoet. Opdat ik in waarachtige vrezen van uw naam heilig in gehoorzaamheid in uw wegen zal wandelen. En als je dan jezelf leert kennen dat je niet beter bent dan zo'n Israëliet. En dat je niet beter bent dan zo'n ongelovige die iedere keer dat woord van de Heere weer geneigd is dicht te doen en in ongeloof van zich te werpen. Dan heb je des te meer reden om vurig te bidden. Heere, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrezen van uw naam. Amen. We zingen Psalm 95, het vierde vers. Heren, we mogen ook aan het einde van deze kerkdienst nog weer tot u naderen en we mogen u danken voor uw woord. Hoe ernstig dat woord ook is, het is toch weer een woord waarin gij ons behoud gezocht hebt, Heren. Het is toch een woord dat we moeten weten, omdat het u ook behaagt om langs deze weg en door middel van deze tijding ons tot bezinning, tot bekering te roepen en door uw geest ook tot bekering te leiden. Heren, laat dat woord van u zijn juiste uitwerking hebben. Laten we er ook mee tot onszelf inkeren, Heren. En laten we verstaan mogen, ieder persoonlijk, wat gij ons daarin te zeggen hebt. Heilig zo uw woord aan ons hart. Heren, we vragen u, gaat u mee deze week in, bij al het werk wat we te doen hebben. Als we in het midden van de week weer samen hopen te komen in uw huis op onze biddag, wilt u er dan ook zijn, Heren, en wilt u in onze harten bewerken de ware behoefte om onze noden voor u neer te leggen en uw woord te horen, ook in verband met de dingen van het dagelijkse leven. En laten we die afhankelijkheid mogen beleven, Heren, die ons ook gedurig uitdrijft naar uw genadetroon, om het bij u te zoeken en ook van u de Heere te begeren. Geef een gezegende biddag. We bidden u voor alle andere dingen die in deze week zullen plaatsvinden. Laat het werk hier achter dit kerkgebouw, bij ons verenigingsgebouw, voorspoedig voortgang mogen hebben. We danken u ervoor dat dat in de afgelopen week zo mocht wezen. En geef dat het ook verder alles voorspoedig zijn beslag mag krijgen. We bidden u ook voor onze jeugdvereniging. Aanstaande zaterdag zullen ze hun jaarvergadering vieren. Als u dat geven wilt, geef dat het een goede samenkomst mag zijn en dat daar ook ondervonden mag worden dat gij dat middel gebruikt tot ons onderwijs. Maak het zo in alle dingen wel, Heren. En vergeef genadig al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68, het 12e vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.